De meeste mensen realiseren zich niet hoe subtiel de verleiding is. We zijn naïef. Als iemand zegt ik houd van de Heer Jezus of ik geloof in hem, dat is het toch best. Maar wat geloof jij? Hoe zit het? Geloven hebben steeds minder, gelovigen, onderscheidingsvermogen. En dat is niet een kritische geest van, Nee, het is prachtig wat je zegt, maar weet jij, en ik zal later komen, ik denk jullie weten allemaal van die wat Joseph Prins redelijk nou opgang in Nederland maakt. Wie kent hem? Wie weet van hem gehoord?
Een jonge vrijheid.
Wat zei?
Een jonge vrijheid.
Ja. En ja, in dat hele gedachte moet de christen zijn zonde beleiden. Wie dit gehoord? Ja. Nou goed, ik kom al op terug. Maar direct voel je, Goed. Want zo zegt de Heere, ja, wat is het probleem? Hij komt in Jeremia ook, en ik ga het nou niet lang hierop. Hij zegt, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam. En zoals ik gezegd, het komt van binnenuit. Efeze 5, lees het woord. Laat niemand u misleiden. De prachtige brief van Efeze. Met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Gaat niet meer met die dingen. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. En licht, dus uw woord is de licht voor mijn pad en de lamp op mijn voet. Zijn woord, wandel in het licht van wie God is en wat de waarheid is. Want de vrucht van de geest is interessant. Waar staat de vrucht van de geest wat wij allemaal kennen? In Galaten 5, nee? Maar hier staat het ook. Maar een ander lijstje. 3. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid. 1. Wist jullie dat? Waarheid is een vrucht van de geest. Dus iemand kan hoe geestvervuld voordoen en alles en wonderen doet, als hij niet de waarheid voorhoudt, is dit niet de Heilige Geest. Vrucht van de geest is waarheid. En beproef wat de Heere welbehagelijk is en neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duister, maar ontmasker dit. Het is niet van, ja, dat groepje. Maar probeer biddend daarbij, hoe ga ik dit wat hier niet goed is ontmaskeren, want het gaat mensen verleiden. En in 1 Korinthe 15, dat ik niet aanhaal, is Paulus zo duidelijk. Hij zegt, als je iets anders gelooft, de waarheid over bijvoorbeeld Jezus Christus, dan stel hij daar, als je gelooft dat maar echt is, dan kan je verloren gaan. Nou betekent niet, weet, ik moet voor elke dingetje, nee, daar is de kern waar nou wij vandaag gaan kijken, waarop wij geen compromissen moeten doen. In Johannes 4 weer. Maar beproef de geesten. Heel belangrijk. Waarom is het nodig? Omdat gelovigen dan ook zijn steeds vergiftigd door humanistische gedachtegoed. En ik moet het nou zeggen van, ik verras mij soms hoe wij met mensen te maken krijgen die niet meer vanuit Gods woord denken. En uit wat denken wij dan? We zijn vergiftigd en daarbij kom ik aan het einde van de dag. Hopelijk ga ik een paar weet aanvechtbare dingen zeggen. De grootste ondergang van de kerk in de eerste wereld zijn de sociale wetenschappen. En ik ga het praktisch proberen laten zien. De sociale wetenschappen, ja. De grootste ondergang van de kerk in de eerste wereld, geloof ik persoonlijk, zijn de sociale wetenschappen.
De eerste wereld, bedoel je de huidige
post? Ja, de eerste ontwikkelde wereld waar een psychologie, weet al die dingen naar voren komen. En mensen gingen eerder daarin geloven en waar het met het woord van God, zeg maar, een botsing komen, geloven zij die wetenschappen. Nou, goed nadenken. Goed. Onze godsbeeld en mensbeeld is ook veranderd. Als je kijkt van wie God werkelijk en hoe hij zich in de Bijbel openbaart, is het totaal veranderd. En wordt het beïnvloed door allerlei andere dingen. Behalve van hoe de Heere zichzelf in de Bijbel openbaart. En daarom hoe dichter je bij de Heere blijft, gaan je hem leren kennen. En als iemand je iets anders gaat voorstellen, ik ga het voorstel voor jullie ook heel confronterend laten lezen, waar iemand gesproken heeft over een grote bijeenkomst en gezegd heeft, sorry, dit is niet de Jezus die ik ken. Maar als je niet die Jezus kent, dan denk je, oh, dit heeft een desastreuze en vernietige invloed op de gelovigen en dan ook door naar de kerken toe. Waarom is het nodig? Hier is nog een heel belangrijke Bijbelvers. In Thessalonicense, en ik ga vers 9 af beginnen lezen. Het gaat hier over de antichrist, hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, dus de antichrist, met allerlei krachttekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Dus misleiding en mensen die uiteindelijk misleid gaan worden, zijn mensen die verloren gaan. Dus niet van, ik zie nou God nou niet eigenlijk als God. Ja, maar ik geloof het. Nee. Je gaat uiteindelijk verloren als je de kernwaarheden van God niet vasthoudt. Dan kan ik niet zeggen, iemand is een christen later, dus niet nou ter discussie. Het zal openbaar komen. En dan zegt hij, en hen die verloren gaat, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Liefde voor de waarheid. En ik wil vandaag voor jullie vragen, als je hier uitgaat, zal ik zo dankbaar zijn als jij uitgaat en zegt, Heere, ik wil een liefde krijgen voor uw waarheid over wie u bent, wat u doet, en dat ik u kan leren kennen voor wie u als God werkelijk bent hier in de wereld. Jij moet hier uitgaan en zeggen, waarheid is belangrijk. Nou weet ik, heel veel van jullie komen uit kerken waar waarheid die over de hoofd geslaan werd met dingen wat ik dan soms denk van wat voor waarheid is dit? Maar over de dingen waar wij nu gaan praten, moet jij geen millimeter terugstaan. Wat gaan wij doen? Ik heb het hier gezegd. Nou goed, de eerste is wij gaan kijken naar Paulus heeft de welzijn van de gemeente voor ogen, niet zichzelf. Wat leid je daarvan af? Wat zal een valse leraar wil? Ja. Het gaat om het heil van de gemeente, niet om mij bedienen. Niet om mijn populariteit. Voor wie doet de mensen dit, wat jij nou over vraagtekens hebt? Hoe gaan ze aan het te werk? Wat is hun methode? Zij doen zich ten eerste voor als de echte. En dat maakt het lastig. Hij zegt, dit zijn de mensen die zich voordoen als apostelen. Hij zegt, en geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als de engel van het licht. En het maakt het zo dat jij niet met een kritische geest naar allemaal kijken, maar jij moet weten dat mensen komen als een schaapsvacht, maar hij is een wolf. En hij heeft niks anders om jou en een ander gelovige te verscheuren. En is niet de persoon, maar de macht achter hem. Soms is die persoon, kan ik het zo uitdrukken, eerlijk misleid. En echt overtuigd van wat hij gelooft. Maar jij moet de hele tijd zien, jouw strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen dit wat achter is. En die mensen zijn misleid. Hopelijk kan de Heere jou gebruiken om hun ogen te openen. Judas 4. Hij zegt, want ze zekere mensen zijn binnengeslopen. 2 Petrus 3 vers 16. Zij verdraaien het woord. En dan ook nog een Galatië wat hij komt en hij zegt dat, ja, voorheen zijn wij ook geen moment een onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van dit evangelie bij u zou blijven. Dus hij zegt, wij gaan niet terugstaan voor belangrijke waarheden. En jullie weten wat Paulus gezegd heeft in Galaten 1. Als iemand een ander evangelie brengt, laat hem een vervloeking zijn. Waarom? Verkeerde waarheden over wie God is en Jezus Christus en over een totaal aan de Heilige Geest beeld of dingen wat over de Heilige Geest gaan en over het evangelie leidt mensen naar de afgrond. Daarom geen moment en dit gaat niet om met de, jullie moet probeer me houden en zien van ik weet alles. Nee, maar dat jij een passie heeft om mensen te zeggen, maar dit klopt toch niet. En dan zijn dingen waar de christenen echt over verschillen. En let wel christenen. Dan gaan wij niet iemand verketten. Maar er zijn dingen waar wij echt geen millimeter terug moeten staan. Gif hoeft maar in kleine porties in een gezonde maaltijd toegevoegd te worden om desastreuze gevolgen te hebben. Ik hoor het vaak. Ja, maar, ja, ik weet, dat is nou niet zo goed, maar ja, weet jij, er zijn zoveel andere mooie dingen wat uit zo'n bediening komt. Als iemand begint af te vallen, af te dwalen van de kernwaarheden, Jezus, Gods beeld, Jezus Christus, de sfeer, de geest van wie God is en het evangelie, dan heb je problemen. Als iemand nou zegt, ik ga voor de verdrukking met de opname, en anderen zegt, nee, ik denk na de verdrukking, en anderen zegt zo, en anderen zo, dan is mijn houding altijd, ik denk, we gaan allemaal staan en zeggen, was het zo? Dit is niet zo glashelder als wat andere dingen duidelijk in het woord van God naar voren komt. Over de persoon en werk van Jezus Christus. Over misleidingen, geesten en sferen in het evangelie. Samengevat, wat doen die mensen? En dit is belangrijk, dit staan in jullie stensels ook. Ze verbinden. Ze zijn aardige mensen. Ze zijn soms hartelijke mensen. Ze verbindt met jou. Ze zeggen, dit is een bijzondere persoon. Maar de tweede stap is, ze gaan vermengen de waarheden in de dingen wat vaststaan. Ja, nou, ik heb nou nieuw, en als ik dit hoor, dan begin mijn antennes al te zeggen van, weet jij, de Heer heeft mij laten zien, en dus nou een nieuw waarheid of iets, dan begin ik te zeggen van, voor 2000 jaar heeft de Heer iets verborgen gehouden, en hier komt één persoon in aan het einde, zelfs, ja, aan het einde, en hij zegt, nou, die Heer heeft mij laten zien en hier is een nieuwe waarheid. Dan denk ik, zelfs de reformatie zijn niet nieuwe waarheden, terug naar het woord en zegt, kijk, wat staat hier? Wij zijn het vergeten. De katholieke kerk is afgedwaald geraakt. Maar al die nieuwe type interpretaties. En dan, uiteindelijk, gaan zij dingen vervangen. Veranderen. En dit is hun tactiek. Dit is hoe ze te werk gaan. Volgende ding waar je moet gaan kijken, of als je gaat over de persoon is, ja, populariteit. Paulus, ik voel zo goed als ik hem lees. Hij zegt, ik was niet onder jullie met iemand die bijzonder kon preken. Maar in de kracht van God. Mensen kwam tot geloof. Ik was niet zo, hij was bij de gemeente waar hij aankwam. Filippense zei, jullie zouden jullie ogen uithalen. Hij kwam daar ziek aan. Heel waarschijnlijk een oogaandoening. Hij zegt, jullie waren zo vol liefde voor mij. Jullie zouden jullie eigen ogen uitrukken en het voor mij geven als jullie konden. En toen waren ze nog niet tot geloof gekomen. Toen hij daar bij Filippi het evangelie gebracht heeft. Dus hij kwam binnen als, ja, wat moet ik nou met zo'n makkerkie hier, met al zijn ziektes en dingen. En het ging niet om Paulus. Het ging om de Heere Jezus. Als je vandaag gaat kijken, de nadruk, en ik kom hierop later terug, op bijvoorbeeld dingen als de professionaliteit. Iemand heeft een boek geschreven, ik denk het is Piper. Brothers, we are not professionals. Hebben jullie dit gelezen of gezien? Nou. Dit gaat steeds meer om, en dit is iets van die eerste wereld, de ontwikkelde wereld, als ik het dan zo kan uitdrukken, waar alles geprofessionaliseerd wordt en waar iemand niet in de gebrokenheid van Jezus Christus het evangelie kan brengen, misschien zelfs zonder dit, en alle hulpmiddelen en dingen. Maar dat het steeds gaat om professionaliteit. Wanneer mensen geroepen worden op kerkraden of in bedieningen, het is belangrijk om ook dingen goed te kunnen organiseren, maar dan wordt dit de belangrijkste. Kijk naar mensen, ja, wat echt in zijn karakter de eigenschappen van Christus heeft. Ik ga nou, en ik denk niet jullie gaan weten wie dit is, zoals jullie weten ben ik met Veritas bezig, maar als één jonge man zit bij ergens bij mij, bij een van de lezingen. Heel stil. Altijd daar. Maar hij is ook iedere keer daar. Hij is iedere keer daar. En als je gaan kijken, dan zie je de exegese is gedaan. En weet jullie, en toen hebben wij voor de Veritas, kwam hij in de beurt om een opening te doen. Met een leiding. Ja, ik was bijna bewogen. Ik dacht, Heere, wat een man van God. Wat een man van God. En niemand wist het. Als mensen naar hem zou kijken, zou ze denken van, ja, niet een goed zelfbeeld, sta altijd achter en dingen. Maar toen hij daar ging staan en het woord ging open, was daar niemand in de groep wat zo een leiding kon houden. Dit moeten wij weer zoeken. Dit moeten wij zoeken. En dit moet jouw doel in het leven zijn. Dat de Heere door jou werkt. Dat de karakter van God in discipline, in toewijding, in dingen, zijn vrucht zal dragen. Maar vandaag gaat het op een ander niveau. Helemaal, hoe goed wij kunnen organiseren en hoe en alles en mensen. We zijn niet professionele. Als je dit kan gebruiken ook in jouw bediening, fijn. Maar dit moet niet jouw kenmerk zijn. En is dit niet waarna wij al hoe meer in kerken kijken? Oh, die man is een bankbestuurder of een bankdirecteur of iets. Hij helpt met de financiën. Maar hij heeft ook misschien in Panama belegd en probeer belasting ontduiken. Dan voor mij, je komt niet dicht bij je kerkraad. Uit, weg. Karakter. Jezus Christus. Ik heb een voorganger gehad in Apeldoorn wat een nieuwe gemeente begon. Ik kan nog herinneren, ik heb gereageerd. Toen ik het zag langskomen van de evangelische overlegorgaan, ik zeg, nog één. Wat is nou anders? Want ik weet van een heleboel mooie evangelische gemeentes. Goed, hij is begonnen. Ik hoor 4 jaar later, hij stopt. En dat is zijn reden. Hij is aan een nieuwe uitdaging toe. Waar gaat het in de gemeente om? Jouw uitdaging om iets te bewijzen, Of om het, ja, een gemeente van Jezus Christus op te voeden. En daar te blijven tot hoe lang God jou daar wil hebben om die mensen aan Christus te verbinden. Of gaan het om jouw uitdagingen, mijzelf verwezenlijken, mijn ideeën. O mensen, daar begint het. Dan gaan we naar de tweede. Hij verbindt men aan Christus. Dat is zijn doel. Wie staat centraal in jouw leven? Dit is niet makkelijk. Ik kan jullie zeggen, mijn ervaring ook hier in Nederland. Jij leert voor de Heere, je probeert jouw bediening uit te werken. Maar soms dan zeggen mensen, nee, weet niks, dan aanvaar je dit. Maar anderen dan zie je hier lopen gemeente, je gaat mensen daarmee. En weet jij, op een gegeven moment, is niet leuk, dan raak jij overbodig. Snap jullie dit? Dat de gemeente staan en verder kan gaan, ze begrijpen het woord, dat zijn goede principes. Ja, wat doet jij nou nog daar? De hele tijd een arendsoogje om te zien of het goed gaat. Maar je ziet, het is bevestigd en je moet kan loslaten. Maar dan is het niet jouw bediening, maar Gods bediening. Ben jij bereid om dat te doen? Of is het, is van mij en dit is van mij. Dus het gaat niet om jou, het gaat om mensen die je aan Christus verbindt. En als je ziet dat zij hun reinheid en hun toewijding aan Christus gaan kwijtraken, ja, dan kom je terug en zeg, hey, dat is wat Paulus hier met Korinthe ook gedaan hebben. Hoe subtiel kan die Heere van zijn centrale positie weet, vandaan gehaald worden of gebracht worden? En nou wil ik een paar dingen hier noemen. Onderwerpen. Ik heb, misschien moet ik eerst dit gauw teruggaan. Ik ken een boek, een christelijke boekwinkel in Zuid-Afrika, waar een heel fijne broeder was. Echt, de Engelsen zullen zeggen een saint, een heilige. Begrijp jullie, maar ik bedoel nou niet dat ik een katholieke heilige, maar hij wandelt met de Heere. En hij zegt, Baris, mensen komen tot geloof, en dan zeggen, ik wil een nieuw Bijbel. Nou goed, koop ze een nieuw Bijbel, gaat ze weg. En dan komen ze terug, en dan gaat zij zo een hele rite door. Heb jij boeken over de gaves? En dan is het net gaves. En dan gaan ze. Komen ze terug over de duivel. Ik weet alles wat ik van de duivel. En dan hoor je niks meer over gaves. Is nou niet de duivel. En dan, de doop. Goed, de doop. En zo gaat ze door dingen. En op een gegeven moment komen ze terug en zeggen, ik wil een nieuw Bijbel. Ik dacht, je hebt je. Ik heb daar dingen geschreven en alles, ik ben het zat. Ik wil gewoon een discipel van de Heere Jezus zijn. En ik wil hem navolgen. En dan zeg hij, welkom, nou ben je op de goede plek. En het is zo. Weet jullie hoe kan gaven, Satan, bedoel ik nou, de doop, Israël, eindtijden, jou zo een beslag nemen dat je uiteindelijk Christus uit het oog verliest. Ik zeg, je mag niet daar iets over weten, maar het, alles wat je hoort is, in de lijstje kan nog heel veel langer worden, maar dit zijn de actuele dingen vandaag de dag. Over eindtijden hoor je bijvoorbeeld veel over Israël en Israël. En dan wil ik soms zeggen, stop. Ik hoor niks over Jezus. Of over gaves. Jij moet nou dit en dit en dit en dit zeggen. Stop. Natuurlijk geeft de Heere gaves. Maar dan begint men op een zijspoor. En het neemt zo lang voor ze weer uiteindelijk terugkomen. Het is zo verleidelijk. Die dingen zijn belangrijk om ook te weten. Maar vergaan daar niet in op dat dit, ja, er zijn organisaties en groepen en dingen. Dat als je de naam hoort, dan identificeer je ze al met van die lijnen. Jammer. Je moet ze identificeren met Jezus Christus. Ja, dat is ook belangrijk. Begrijp je? Hij verbindt ze aan Christus. En dit is jouw doel ook wanneer jij met mensen omgaat. Het begint soms eindig heel onschuldig en mooi, maar het eindigt soms ook heel ver dat je eigenlijk doorslaat in allerlei dingen, bijvoorbeeld op de gaves. Als jij niet in tongentalen praat, dan ben je geen christen. Dan gaan wij weer. Snap jullie? We komen bij de derde. Satan haal het gezag van het woord van God onderuit. Dit is de fundament. En weet je wat is wel interessant? Wie van jullie hebben nou Veritas 1 gedaan? Het is het een groot groep. Mensen komen naar een bijbelschool. Ik weet niet wat altijd de verwachting is van een bijbelschool. Maar als iemand naar een bijbelschool komt, dan verwacht ik... Iemand gaat met toewijding zich laten bekwamen om echt Gods woord te begrijpen in zelf de, ja, zeg maar de vaardigheden, de waarheden te ontdekken, toe te passen, te begrijpen. En als je dan ziet soms hoe weinig aandacht gegeven wordt aan dat zelfwerk. Ik wil nou vandaag tegen jou zeggen van, geen geestelijke groei vindt plaats terwijl jij naast de zwembad met de riekie frisdrankje zitten in de zon te baden. Ik wil jou vandaag vragen, ben jij bereid om alleen te zijn? Wat bedoel ik daarmee? Mag je vrienden hebben? Nee. Om vroeger op te staan wanneer de rest van een gezin bijvoorbeeld nog aan het slapen is. Om vroeger op te staan en echt de andere gaat iets leuks doen. Te zeggen, nee mensen, ik wil echt studeren. Ik wil Gods woord krijgen. Ik wil mij verdiepen. Ja, dit zeg maar gezin, kijk een mooie video. Ik ga nou niet iets over zeggen, het mag of niet. Weet jullie? Nee. Je moet je ontspanning hebben. Maar ben je bereid om je tijden ook zo in te richten wat je zegt, ik maak een keuze voor God. Want je wil mensen aan Jezus Christus gaan verbinden, maar als je zelf het woord niet kent en weet, wat verkondig jij? Ga je op internet even zoeken van iets voor je onderwerpje en een paar dingen bij elkaar flansen? Of ga je zelf, omdat je iets uitgediept hebt, zeggen, wauw, gewoon de stappen van Veritas. Kijk wat uiteindelijk wat het andere gezegd wordt. Yes, dan is dit iets in jouw hart en je kan het doorgeven. Het woord van God is en blijft de belangrijkste in jouw leven en jouw gehoorzaamheid daaraan, want anders bedroef jij de Heilige Geest. En dan onttrek hij, als het ware. Hij raakt bedroefd, hij raakt stil in jouw leven en door jouw leven. Korinthe zegt hij, jullie verdraag best wel alles. Weet, oh, die spreek hier over dit en dit klopt niet en die daarover, dit klopt er wel en dit. Nee mensen, als je in je gemeente bezig bent, kijk heel goed wie jij, ja, naar gaan luisteren. Het woord van God, zo bekend die, heeft gezag in jouw leven. Geloof je dit? Wat God zegt in zijn woord, dit wil ik doen. Het woord van God is volkomen, het is volmaakt. Dit wat hier staan is, wat de Bijbel zegt, zegt God. Het is niet, ach mijn woordjes, onfeilbaar. En hier moet ik schrikken als ik hoor hoeveel christenen, leiders zeggen, ja, ik kan toch niet alles geloven, daar zijn dingen in de Bijbel. Ja, wil u een voorbeeld noemen? Voor jaren, tot hier in de 30e jaren van de vorige eeuw, bijna 2000 jaar, is door vrijzinnige mensen gezegd van de Bijbel klopt niet, want er is geen Hittitische rijk. Echt nergens konden ze iets vinden. En toen met opgravingen krijgen ze het. Weet je, nou hoor je al die mensen? Niks. Er zijn dingen in de Bijbel wat wij nu nog zeggen, dit begrijp ik niet helemaal. Maar ik weet, dit is Gods woord, het is onfeilbaar. Geloof jij, Gods woord is 100% waar? En als dan moeilijk iets is, dat hij zegt, nou Heere, het ligt aan mij, niet aan het woord. Later ziet hij dit. Hoeveel van jullie, ik moet eigenlijk Arjan ook hier vragen, maar je hebt dingen op een manier niet begrijpen, maar later als je gaat studeren, worden dingen voor jou duidelijker. Dat is duidelijkheid. Wat nodig is voor jouw geestelijke leven en om tot bij Jezus Christus te komen, duidelijk in de Bijbel. Het is genoegzaam. Het is genoeg. Jij hebt niks anders nodig. De Bijbel heeft niet de krukken van de sociale wetenschappen nodig om staande en overeen te kunnen blijven. Al leef ik alleen niet met Gods woord, dan kom ik eruit. Geloof je dit? Nou, hier komen wij op het terrein van bijvoorbeeld de theïstische evolutietheorie. Ik ga hier nou niet volledig kan aanhalen in dingen, maar ik weet dat bijvoorbeeld als jij een Veritas 2 behandelen wij heel duidelijk de eerste 11 hoofdstukken in detail. Maar wat ik wel vandaag wil zeggen, als jij niet gelooft wat in de eerste 5 boeken van de Bijbel staat, kan je niet de rest van de Bijbel geloven. Daar staat of valt jouw geloof. Als de Heere zegt in 7 dagen, Joom heeft hij de aarde gemaakt. En overal in het Oude Testament zijn het 24 uur dagen. En hij gaat nog in Genesis 1 en hij zegt, en het was avond en het was morgen. Ja, dan wordt het nogal lastig. Ja, maar wij hebben al die wetenschappen, dan heb ik de houding van. Ik weet ook, daar zijn een heleboel wetenschappelijkers wat het weerleggen. Gods woord is onfeilbaar. Misschien over de volgende 200 jaar geloven wij nog die dwaling en dan komt daar toch weer bewijzen uit, zoals met de Hittiten. Het is toch mogelijk. Het gaat om, geloof jij Gods woord? Laten wij nou net 1 of 2 moeilijke dingen noemen. Als je nou gelooft, nou, dus misschien duizenden jaren, dus denk aan de gevolgen, dan moest daar dood in de schepping zijn voor de zondeval. Want evolutie moest plaatsvinden. Dus hier begint een of ander wezenkie en hij wil groeien en hij sterft af en de volgende en zo gaat het. Dus God kon niet zeggen, dit was goed. Dan moet je ook niet geloven dat Adam de enigste man was. Dat is precies wat ze zeggen. En dan kun je ook niet geloven als je verder gaat en zeggen van de zondeval is echt. Dan kun je met alle argumenten komen. Ik wil voor jou vragen, geloof jij Gods woord? Ja.
Ik heb een aantal vrienden die beweren dat Genesis 1 meer een stuk literatuur is dat gebaseerd is op heidense verhalen die in die tijd leven.
Ja.
Wat zou ik tegen hen moeten zeggen?
Ik zeg nee.
Hij
zegt, hij heeft uit een stuk gelezen of iets waar gezegd wordt dat Genesis 1 uit heidense literatuur gehaald worden. Nee, klopt. En dat het een type proza is of, dit is zo. Ik ga het nou breder ook trekken, daar zijn scheppingsverhalen in bijna alle godsdiensten. Er zijn zelfs Noach-verhalen en vloedverhalen in sommige godsdiensten. Wat is mijn verklaring daarvoor? De bevestigde Bijbel. Dit is wel zo gebeurd. Daar was een schepping. Daar was een zonvloed. En zoals wat de mensen maar, ja, na Noach meer en meer werden, gingen mensen hun eigen, zeg maar, verhalen daarover vertellen, godsdiensten. En uiteindelijk krijg je al die andere mogelijkheden. Maar ik geloof, wat wij hebben is de echte, omdat God dit doorgeeft, omdat ik geloof dat de Bijbel, God van de Bijbel, de ware God is. En dat de Bijbel de enige is. Dus het bevestigt mij eigenlijk dit. Eén, goed, sommige mensen zeggen dat het meer poëzie is de eerste, dus je kan het niet letterlijk nemen. Nee, het is niet poëzie, dus proza. Maar als je gaat kijken dat ander gedeeltes in de Bijbel, dit bevestigt. En zes dagen heeft de Heer een deur te noemen. En daar is het beslist geen poëzie. Dus jij moet ook gaan zien wat zegt de rest van de Bijbel daarover. Dus als jij die kant op gaat, gaat je problemen krijgen. Een goede vraag. Goed. Wat zei? Ik dacht, is het niet tot 11:00? Hoe laat moeten wij stoppen? Nee, dat is prima, Arjan.
Nee,
want
jij gaat over koffie en...
Ik ga 11:00 stoppen. En dan tot 11:15 en dan tot 11:45. Is het goed? De Word of Faith beweging is de volgende. Wie heeft al daarvan gehoord? Wie zijn de voorstanders daarvan? Bijvoorbeeld... Oké, wie zijn de propageerders daarvan in de bredere wereld? Joyce Meyer. Ga maar een christelijke boekwinkel in. En dan gaan kijken hoeveel van die type boeken krijg je daar, ja?
Bobby Schuller. Ja. Bobby
Schuller. Schuller, ja? Ja, Hour of Power. Dat zijn allemaal in dit. Nou, wat zij doen is, zij gebruiken Gods woord. Maar zij zien dat Gods woord... En de Bijbel heeft twee woorden. Een logos, in het, zeg maar in het Nieuwe Testament, en rema. Als je een beetje weet, in de vroegere tijd was daar ook rema kerken. Kenneth Hagin en die mannen. Nou wat zeggen ze? De logos woord is dit. Dus dood is de letter, niks. Maar de rema woord is eigenlijk... Dat geestelijke woord die jij uitspreekt. En je kan dingen in, zeg maar, in bestaan inspreken. Dus je moet niet iets negatiefs zeggen. Ik heb al iemand gehad dat ik iets negatiefs ooit gezegd heb. Jongen, als ik dit woord word ik daar gewoon misselijk van. Oh, niet zeggen, want dit wat je zegt gebeurt. Ik dacht, wat zeg ik, doe is dit? Aan de andere kant zullen die mensen bijvoorbeeld een portemonnee spreken en zeggen, ik spreek jou aan, word vol geld. Mensen, je lacht daarom. Maar heel subtiel komt dit in. En ze gaan uit van een hele gedachtegoed dat jij eigenlijk God wordt. Gebruik de Bijbel, heet die.
Ik heb een boek gelezen van Prins Zegen of Vloek. En daar stond ook, als je bijvoorbeeld hoofdpijn hebt, en zegt hij dat vervelende hoofd, dan zegt hij ook, dan kun je daardoor weer hoofdpijn krijgen. Maar heeft dat hier ook mee te maken? Dat wordt ook vervelend.
Ja, dit is een hele voorspoed, zeg maar, gedachtegoed. Alles wat negatief is, kan niet van de Heere zijn en jij moet gezond, rijk en alles worden. Want zoals wat Joel Osteen dit gezegd heeft, your best life is now. Nou, ik wil zeggen, dit is het interessantste boek wat jezelf ontbloot. Als dit jouw beste leven nu is, dan ga je niet naar de hemel. Snap jullie? Als dit ons beste leven is, dan is er geen verwachting naar een beter leven, dus dan moet je naar de hel gaan. Dus jouw beste leven is niet hier. En dat hangt alles samen met die Word of Faith Movement, daar zit mooie dingen in jullie steensels, gaan kijk daarna. Maar ga een keer bij de christelijke boekwinkel hier, en je zal zien, ik weet in Zuid-Afrika ben ik nu, toen ik daar vorig jaar was, 90% van alle boeken zou ik niemand aanbevelen in de christelijke boekwinkel. Alles uitgangspunten hiervan. Dus het is dwalingen waarmee jullie te maken gaan krijgen. En onderscheidingsvermogen is zo belangrijk. Ja.
Ik heb daar
gebeden proclameer, is het.
Dat zeg maar nazeggen en geloven en dan doe je zo de duivel weg of zo.
Ja.
Maar ik denk dat dat net een iets andere hoek weer is. Dat is een ouderwetse pinkstervoorganger.
Ja.
Dat wel weer een stapje verder gaat, soms misschien weer als evangelische, maar niet helemaal. Dit gaat echt dat je door woorden te spreken dingen in leven moet maken.
Ja.
Dus wij zeggen gewoon, als er een onweerswolk aankomt, zeg gewoon in de naam van Jezus, ga weg nu, zodat ik wel niet heb laten zeggen. Dus dat is het meest extreme geval.
Ja.
Vervolgens zeggen we in de volgende boodschap, zegt ze, ja, als ik zie dat er een elkaar komt, dan ga ik niet in het vliegtuig, want stel je voor dat ik erin zit. Dus,
ja, ik heb Kenneth Copeland ook gehoord, dus ook weer een andere. Zijn vrouw zegt, ze zaten in een vliegtuig en daar kwam toen turbulentie en een groot onweer. En zij klinkt dat hij woedend was en hij heeft opgestaan en aan die wolken gezegd, in the name of Jesus, go away! En zo weg zijn ze. Ja, ik denk als dit echt gebeurd is in een vliegtuig, was het hoofdopschrift overal. Zelfs de piloten van, wat is dit nou in? Snap jullie? Dit is een ander, maar goed, proef jij. Iets klopt niet. Iets is niet juist. Natuurlijk mag je op je knieën gaan. En ik wil nou terugkomen bij Derek Prins. Ik was in zijn kerk in Amerika. Jullie weten dat ik was vroeger in een. En ik heb daar bezoek ook gebracht. Ja, hij is pinkster. Ik weet niet hoe hij nu is. Ik heb contact niet met hem. Maar wat wel voor mij belangrijk is, is dat jij moet uitkijken dat je gebeden niet het type mantra worden. Herhaling, herhaling en herhaling. Natuurlijk kun je op je knieën gaan. En je kan bidden en zeggen, Heere, hier is iets. Wilt u dit veranderen? Ik kijk naar zelfs David in de psalmen. Heere, vernietigt het. Jij kan op je knieën gaan en je kan gaan bidden, Heere, bekeer ISIS of vernietig ze. Ik denk, dat is een christelijke gebed. Want ze gaan andere mensen afslachten en dat hij zoiets mag bidden. Het is interessant hoe wij in de kerken om de wraakpsalmen heen manoeuvreren. Maar als je de context gaat kijken, dan zie je, dat is legitiem. Niet, Heere, ik ga wraak nemen, maar neem u wraak. Zelfs in openbaringen roepen allemaal die voor Christus gemarteld is en zeggen, Heere, hoe lang ga u nog wachten voordat u ons bloed wraken? Is gebed, alsjeblieft, Heere, kom nou. Maar kijk uit voor dat type mantra. Je gaat lezen in de steensels, daar wordt voorbeelden genoemd. Ik denk hij snijdt ook die dingen aan. Hij noemt nou niet Derek Prins, maar kijk, daar zijn mensen wat erg dwaal, maar daar zijn gevaartekenen bij soms. Kijk uit, ik kan nou niet specifiek zien op welke terrein jij dit specifiek praktisch bedoelt. Vrijzinnigheid en de Emerging Church, de laatste voor ik ga pauzeren, André. Vrijzinnigheid in de Emerging Church. De Emerging Church zegt heel duidelijk dat ik kan van niks zeker weten. Waarheid is niet zeker en dit is niet zeker. Maar nou wil ik afsluiten om voor jullie een beetje een spiegel voor te houden hoe jij ook maar neigt naar de Emerging Church. En de Emerging Church zal bijvoorbeeld komen, als jij nou staat, hier staat iemand en hij zegt, weet jullie, dit is het evangelie. Dan zit jij, hij is best wel zeker daarvan. Kan je zo zeker zijn? Heb jij het ook? Maar de Emerging zegt, niks is zeker. En het moment als jij komt en zegt, maar hier staat Gods woord is zeker. En het is interessant dat de ware gelovige over de wereld zou komen zeggen, ja, dat klopt. Je voelt je gesteund. Maar de Emerging Church wil alles vaag houden. En als je overkomt en je zegt, dit is wat het zegt, dan word je soms liefdeloos, arrogant. Al die dingen wordt je toegesnauwd. Nee, mensen. Over wie Jezus is, of wie de Heilige Geest is, of wat het evangelie is en wie God is, duidelijk. Ja. Wij gaan verschillen over dat analyse. Koffietijd. Vader, wij hebben uw verlichtende werk nodig, wat u door de Heilige Geest geeft. Wij willen u vragen, Heere, om ons ook nu, wanneer wij stil worden, in verder uw woord gaan bekijken, dit gedeelte, dat u ons daarin zal helpen om, ja, Heere, heel dicht bij u te komen. En u zo hardgrondig lief te krijgen, dat wij eigenlijk niks anders wil dulden. Omdat wij weten, dit is wie u bent en dit is wat u gezegd hebt. En geef ons onderscheidingsvermogen. Wilt u hier aanwezig zijn door uw Heilige Geest en wil u ons helpen om ook verder deze moeilijke materie ook in de juiste gezindheid verder te behandelen. Help ons om ook alert te blijven. Er zijn een hele tijd wat wij moeten luisteren. Help ons daarin. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Onder deze ga ik net noemen, is ook die positief alleen zijn. Je mag niks negatief, ik moest ooit een... Ja, de positieve alleen gedacht. Positive only, je moet alleen positief zijn. Dit komt vooral ook bij die... Schuller is heel positief daarover, niks negatief zeggen. Ik moest ooit gaan praten over gebalanceerd zijn in jouw bediening. Toen zeg ik, ik vind het geen woord in de Bijbel. Ik vind, je moet gewoon de waarheid van dat gedeelte of dit gaan zoeken. Soms is het heel positief en opbouwend en soms, ja, dan zegt de Heer nee, kijk uit. Dit is wat aan orde komt. Maar niet gaan denken van, oeh, ik moet nou positief zijn. Dit brengt jou totaal aan een niveau. Ik moet de waarheid van dit, van het evangelie, het begint met negatief, maar wauw, kijk waar je in gaat het. Kijk naar de verlossing van Christus, moet ik kan verkondigen. En op dit niveau ook die hypercalvinisme, het is heel mooi in jullie steensel en ik ga daar niks over zeggen waar het echt op aankomt dat dit zo verlammend is, dat de uitverkiezing is, ja goed, dit is zo waar, maar... Als je dit brengt, en je brengt niet ook daar wat de Bijbel zo duidelijk is, kom tot mij, geloof in de Heere Jezus, die uitnodiging om tot hem te gaan en jou te bekeren, en dit, dan blijft het ook eenzijdig. Dan komt het niet tot zijn werkelijke goede orde. Wij gaan naar de vrucht, een ander Jezus. Hier zien wij weer een presentatie van Christus die niet klopt met de Bijbelse openbaring. Weet jullie, ik kan het alleen zo voorstellen. Ik ken mijn vrouw. En zeg maar Arjan Baan, staan op, sorry Arjan, ik bedoel niks tegen jou. En ik zeg, en hij moet nou iets zeggen, hij moet Amanda voorstellen. En ik zit dan, denk ik, ja Arjan, lief en aardig. Maar je kent Amanda niet. Snap jullie iets daarvan? Als je Jezus Christus kent, zoals wat hij zich in de Bijbel openbaart, en andere mensen komen op een andere manier in voorstellen, dan begin je ongemakkelijk te voelen. Want je kent hem. Je weet wat zijn woord zegt. En een daarvan is de knuffelliefde gedachtes wat ik al hoe meer hoor vandaag. Dat God in het hart van het evangelie is Gods liefde naar de wereld, wil ik niks van afdoen. Maar daar komt vooral uit de psychologie en die dingen een liefde van God wat niet klopt met de Bijbel. Jij kan leven als je wil, jij kan zijn wie jij wil, jij kan een zonde leven, God houdt van jou. Johannes 3 vers 16 zegt, want zo lief het God de wereld gehad, en dus de bewoonde wereld, in zijn geheel, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Hoe gaat het verder? Dat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat. Nou goed, hij heeft zijn zoon gezonden om voor ons aan het kruis te sterven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Als je verder leest. Doen wij niet. Dan staat er: mensen die niet geloven is reeds veroordeeld. En in dat hoofdstuk eindigt in vers 36. Dat jij blijft dan onder de toren van God. Nou, hoe moet ik dit nou bij elkaar brengen? Ik begrijp dit zo dat God heeft duidelijk zijn liefde aan de wereld laten zien. Christus is aan het kruis gestorven. En je mag dan allemaal zeggen van, wat doet jij daarmee? Geloof dit. Maar geloof jij dit niet? Is de Bijbel duidelijk? Dan ben je onder zijn toren. Efeze 2, doen wij in Veritas, kun je nog herinneren. Blijf je onder de toren. Dus wat is het? God heeft aan de wereld laten zien. Hij houdt van de wereld. Hij heeft Christus verleden tijd gezonden. Dit is de teken van zijn liefde. Ben jij buiten Christus, moet ik bijna zeggen van, dan is Gods toren op jou, want hij is gekwetst omdat jij niet in zijn liefdesgeschenk wil geloven of aannemen. En daarom is het een beetje raar om te gaan en zeggen, God houdt van jou, jij bent, oh, begrijp jullie, dit past niet in, ja.
Maar dat is dus meer dat de toren van God op ons rust, omdat we niet in Christus geloven, maar niet om onze zonde.
Nee, dit ook. Je blijft in jouw toestand, zonde, ja. Ja, nee. Je blijft in de toestand waarin is. Gods toren is op de zonde. Ik heb onlangs, toen ik nou ook voorbereid, heb ik voor mij aangrijpende gedeelte wat Paul Washer ergens gezegd heeft, toen hij gesproken heeft, dat hij sprak bij een reformatorische zondagschool of school, en dat is, het zijn basisschool. En hij vroeg aan de kinderen, de beker wat Jezus moest drinken, waar slaat het op? En er zijn 8-jarige meisje staat op en zij stond op en zij zeggen, de beker wat Christus moest drinken is de wraak en toren van God op de zonde die wij moesten dragen. Wisten jullie dit? 8 jaar. Christenen zijn ook gekruisigd. Het is vreselijk wat hij doorgemaakt heeft. Ja, maar de ergste was dat God zijn toren. Dit heeft hem behaagd om zijn zoon, om hem te verbrijzelen, staat in Jesaja. Behaagd. Hij kon zijn genoegdoening op zijn eigen zoon doet neerkomen. Zodat het niet meer voor ons vereeuwigende hel nodig was. Dus als jij zegt, zijn niet toren op ons omdat wij niet in Christus, nee. Dit draagt daartoe bij, wij willen niet in Christus geloven, maar jij bent doemwaardig. Heel belangrijk. Ja, ik begrijp dat je niet direct naar mensen gaat zeggen, jij moet naar de hel. Nee, maar dat je probeert te vertellen wie God is en wat zonde is. En dan bij de liefde komt, ondanks Romeinen 5 vers 8 en 9. God bewijst zijn liefde tegen ons al en dat Christus voor ons gestorven zijn toen wij nog zondaren waren. Wat een geweldige bemoediging. Geen vermelding van de toren of raak over de zonde. Jezus ontvangt aan de andere kant nou weer niet zondaren die in berouw komen. Die hypercalvinisme is ook niet waar. Een soort van ik moet wachten dat daar iets gebeurt terwijl Jezus zegt kom. Het is niet een God wat daar een behagen nemen om mensen naar de hel te sturen, maar dat hij zijn zoon gestuurd heeft en graag wil dat mensen tot geloof moet komen. Dus het is ons inzet ook. Ga naar de Heer Jezus, maar dat is helemaal verkeerd. Het komt meer uit de psychologie van, ja, zeg ze, slijm ze, zij zijn zo waardevol, zij zijn zo geweldig en God houdt van hen. Ik vind het echt niet in de Bijbel terug. En evangelisatiewerk en zo. Waarom denken jullie, werd Paulus bijna iedere keer gedood als hij het evangelie bracht? Hij moest vluchten, juist omdat hij de waarheid gebracht heeft. De passion. Hier is een praktische voorbeeld. Heel actueel. Ik ga nou niet in of uit daarover veel zeggen, maar ik wil jullie een stukje laten lezen, die ik op mijn Facebook ook gedeeld heb van Kees van Beek. Wie heeft dit gelezen? Ik vond het bijzonder. En ik wil hier drie alinea's laten lezen. En dan hoef ik niks verder te zeggen. Ik vond het zo bijzonder hoe hij daarover schreef. Er was veel menselijks herkenbaar in de drama dat hij diep kon raken. Dit kon je echt diep raken. Moederliefde, kameraadschap, geluk, teleurstelling, angst, in de steek gelaten worden, eenzaamheid, politieke verlukkeer, omkoperij, onrust, inspiratie, samenhorigheid, verraad, verlatenheid, lijden, onrecht en de dood. Wie maakt dat niet op een of andere manier mee in zijn of haar leven? In relaties met familie, gezin, partner, vrienden, vriendinnen of op het werk? Toch, dus hij heeft nog andere dingen ook geschreven, toch is deze Jezus een andere dan de Jezus uit de Bijbel. Een volstrekt andere dan die Jezus die zit aan de rechterhand van de majesteit van de hoogste hemelen. Tekstvers. Deze Jezus heeft het niet gehad over de geestelijke doden, dat geestelijke doden zijn stem zullen horen en dat zij en die zij gehoord hebben, eeuwig leven zullen en niet in de verdoemenis komen. Die Jezus had niet het over hoe jij nu getrokken wordt uit de macht van de duisternis en overgezet wordt in het koninkrijk van de Zoon en van zijn liefde, en de welke wij verlossen hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonde. Deze Jezus had het niet over het komende oordeel en de ontvluchten van de toren van God. Wat ben ik oprecht blij dat ik niet in de Jezus geloof. Immers, die geeft geen vrede met God, geen rust voor de ziel, geen eeuwig leven, geen nieuw hart en geen nieuw geest, geen goddelijke liefde en het nieuwe hart en ook zijn heilige geest niet. Wat moet ik met zo'n Jezus als ik sterf? Weet jullie, soms moet jij bij dwalingen niet gaan kijken wat ze zeggen. De eerste wat echt is, het is zo. Maar wat ze niet zeggen. Wat ze vermijden. En daar komt het vaak op aan. Dus waar, al die drama en dingen wat hij daar gezien heeft. Ik nog een hele vraag, hoe moet hij dit zo als een drama presenteren? Maar later daar. En jij beoordeelt niet de mensen, zij hebben oprechte bedoelingen. Ze willen graag Nederland bereiken. Maar het is niet de Jezus van de Bijbel. En dan nog de vraag als mensen die hij moet voorstellen geen gelovigen zijn. Kan ik jou vragen, Wilfred? Kom, vertel mij nou hier iets. Ik ga jou tekstje geven met hart en ziel of Jingu, de god van de hindoeïsme. Ja, ik zie jouw gezicht van help. Klopt niet. Dat is al wat ik wil zeggen. Kijk ook wat niet gezegd wordt. Kijk, als je ziet de presentatie daar, kan ik me identificeren. Dit is de Jezus. Terug naar Amanda. Sorry Arjan, jij hebt het mooi geprobeerd. Mooie dingen van haar gezegd. Maar je hebt de belangrijke dingen wat ik weet niet gezegd. En dit is vaak omdat daar uit de sociale wetenschappen andere dingen gaat tellen. Kijk hoe cijfers en dingen. Ja, laat het daar. Een ander geest. Nou, het gaat hier over de Heilige Geest wat je ontvangt, maar ook een andere uitstraling. Daarom in jullie Bijbel zal het een klein letterkie zijn, een andere geesten. Ja, als je het aanvoelt, dan voel je maar aan, dit is niet van de Heere, dit klopt niet. Wie van jullie ken Hillsong? Ik ga jullie nu iets laten zien en luister. En ik wil jullie waarschuwen. Misschien mensen wat ik niet ken, dus ontstellend. Maar dan wil ik u één vraag stellen. Is dit representatief van Jezus Christus? Silent night, stille nacht. Holy night, heilig. Ik kan met vrijmoedigheid zeggen, ze snappen niet beide van die woorden. In een sfeer van een cabaret, met schamel beklede vrouwen. Snap jullie? Ze aan de geest. En weten jullie hoeveel mensen luisteren naar hen? Dan kun je zeggen, ja, dat is die een, want zij hebben het zoveel kritiek van de wereld gehad. Ze hebben het direct weggehaald, zoals jullie kon zien daar staan, aan de taal. Ik kon het weer ergens terugvinden en weet ik niet. Maar nou kun je zeggen, dat is één lied. Oké. Maar dan maak ik en dan vraag ik mij af. Als jij Jezus Christus en zijn geboorte zo kan presenteren, hoe ga jij hem echt kan presenteren voor wie hij is? Jij begrijpt niet wie hij is. En dan zijn andere liederen. Nou wil ik niet de hele groep af, maar begrijpen jullie het gevaar? En het begint met de muziekgroep in de kerk, in de voorzanggroep, fijn. Maar als de mensen niet een heilige nabijheid van de Heere leven, dan gaat de mens centraal staan. En hoe ik daar rondlopen en mijn passies maken, of hoe ik mijn drums spelen. En je wordt de belemmering dat mensen God kan aanbidden. Ik raak al bekend voor die uitspraak. Ik zeg, een groep wat in een gemeente voorgang met muziek moet achterstaan. Achter in de gemeente. Jij ziet ze niet. Je hebt de woorden voor jou en zij, want ze leidt je soms af. Ga staan achter en je gaat zien hoeveel gaan zeggen, weet ik wat ik dit wil doen. Maar loop dan. Gaat het om aanbidding naar de Heere dat je de gemeente wil brengen of gaat het om jou wat af? Begrijp jullie? Wat is de sfeer en de geest wat hier uitgaat?
Ik denk heel vaak dat het van wel onrust is. Dus
ja.
Volgende
vraag is, als je het onbewust doet, dit zegt toch iets wat uitstraalt van mensen. Ik denk dat het net zo belangrijk is dat de voorganger het woord moet verkondigen en de mensen die daarvoor staan in de gemeente een zang gaat leiden, ook gekeerd moet worden. Wat is hun geest? Het is niet iemand die zien, daar komt nou weer, hij kan zo goed piano spelen. Nou één, Zijn wij hier om de God van muziek te aanbidden of de God van de Bijbel? Al komt daar een paar scheve noten en een beetje vals, maar is met oprechtheid in een aanbidding. Dan zeg ik, ik kies de tweede. We are not professionals. Goed. Dan kunnen wij nog gaan stilstaan met de hele charismatische beweging. En ik wil hier duidelijk zeggen niet. De charismatische beweging is een groep wat wel de Here kennen. En dan praat ik niet van de extreem charismatie. Want charisma betekent wat de gaves legt de nadruk. Maar je kan behoorlijk in de problemen komen. En ik wil jullie verwijzen naar wat in jullie steensel staan. Kijk uit. Want daar komen allerlei andere dingen die belangrijker worden dan de Here Jezus. En ja, ik ga niks verder. Kijk ook op dit gebied van de geest dat mensen gaan al hoe meer op ervaring. Wat voor mij goed voelt en wat ik beleef, dat is waar. En het is moeilijk om dan tegen zo iemand in te gaan zeggen, ik weet niet wat jij beleefd had, maar de Bijbel, dit is vreemd aan de Bijbel wat jij beleeft. Natuurlijk is daar een belevenis als christen, als jij over Christus zingt of in een gemeente. Nou, ik wil niet afhalen dat bevindelijkheid wat je ervaart niks is. Maar er zijn in die groepen dat ze van één ervaring naar de volgende wil gaan. Je zal ook zien dat soms bij de bijeenkomsten, wij gaan niet liederen zingen om ja, mensen weer rustig gefocust op God te krijgen, maar zo eigenlijk een beetje op te zwepen tot op een niveau, zodat het woord, jij met ze, ervaringen kunnen geven. En het is weer een andere sfeer. Nee, je wil liederen, waarheid zingen, waar de mensen laat focussen op wie God is. Gebed is zang, zang is gebed. En soms is zang ook onderling vermanend, bemoedigend. Dingen wat wij elkaar kunnen, maar verder is zang meestal ook dat je met God spreekt. Let net op, kijk uit, dat er niet andere dingen gaat spelen in die ding. Nou, wij komen bij een ander evangelie. Hier kan ik heel lang bij blijven. Interessante, wie van jullie kent Joseph Prince, weet van hem? Ik wil je het zo stelling maken, als je niet van hem weet, zijn theologie ligt behoorlijk al in Nederland. Want hij spreekt iedere ochtend, hoor ik, op tv. Door de week is daar een groep wat hem echt propageert. Hij heeft gezegd, the Holy Spirit never convicts you of your sins. Heilige Geest overtuig je nooit van zonde. I challenge you to find a scripture in the Bible that tells you that the Holy Spirit has come to convict you of your sins. You won't find it. Nou, niet zo gauw een lijn doortrekken. Hij zegt, hij daagt jou uit, kom in de Bijbel waar het staat dat de Heilige Geest jou van zonde overtuigt. Nou, heeft iemand hierbij gedaan, nou probeer Johannes 16 vers 7 en 8. Hij is gekomen om de wereld van hun zonde te overtuigen. Maar, het is niet wat Joseph Prince zegt. Wie weet wat zegt hij? Niet alleen hier op grond van dit, maar hij, wat is zijn theologie eigenlijk? Zijn theologie is, als je christen bent, dan heeft Christus reeds voor jouw zonde gestorven, verleden, heden en toekomst. En hij wil niet dat jij aan jouw zonde denkt als christen. Nou is het ook net gestralend en geluisterd. Dus zie ik, hij is bezig om ook een beetje weer terug te krabbelen. Toen zei hij, nee, natuurlijk moet de christen ook zijn zonde belijden. Maar oh, ik heb, hier zijn jullie net gauw, ja. Zonder vergeving van Joseph Prince. Hij zegt, onder het oude verbond heb jij zonde beleden om vergeving te krijgen en dit gaat iedere keer. Ze moest maar weer een schaapje brengen in dit. Onder het nieuwe verbond beleid jij niet zonde en zegt vergeven mij. Maar dat jij zegt, jij beleidt eigenlijk en zegt, je gaat naar de Heere, Heere, ik dank u maar, ik beleid mijn zonde is vergeven, zijn vergeven. Dus je gaat niet naar jouw hemelse vader en je zegt, Heere, ik heb nou iets verkeerd gedaan, wilt u mij vergeven? Je gaat zeggen, Heere, ik dank u niet, Christus is gestorven, mijn zonde is vergeven. Zien jullie de nuance? En om dit te doen, iemand heeft mij dit opgestuurd ergens. De conclusie moet dan ook zijn dat in het betoog, dus nou al in Nederland, van de apostel geen enkel oproep voorkomt voor de gelovigen om telkens onze zonde aan God te belijden. Integendeel, zoals God steeds ziet op Christus in zijn werk en zo gemeenschap met ons heeft, zo ook wij. Wij kijken steeds op Christus in zijn werk en spreken niet meer over onze zonde uit het verleden of vandaag. Nee, wij hebben er zelfs geen herinnering aan. Mag ik jullie vragen, wie is op dit moment bewust van iets wat jij misschien in de laatste dag of twee verkeerd gedaan hebt? Hoe voelt u daarover? Ja, niet goed, nee. Ja, ik ook hoor. Maar als je dit consequent doorneemt, dan zeg je, jij gaat niet naar God en zegt, Heere, het spijt mij, ik was boos op Arjan of ik was boos op, begrijp je? En je gaat het goed maken. Hij zegt hier, je brengt niet zijn herinnering. Het is vergeven, het is voorbij, het is reeds gedaan. Nee. En daarom wil ik je op teruggaan, want klopt het? Wat is de waarheid? Dit klopt, onder het oude verbond beleiden wij onze zonde, vergeving en is een voortdurende ding geweest. Maar onder het nieuwe verbond beleid jij je zonde omdat jij vergeven bent, dat klopt. Jij beleidt het, ik ben gerechtvaardigd, Heere vergeet, het is niet van, oh ik moet nou weer, zeg maar, kind van God worden en mijn zonde beleiden. Ik ben vergeven, ik ben kind van God, maar ik beleid mijn zonde om de relatie met God goed te houden. In 1 Johannes, want die bedroeft de Heilige Geest en zei, niemand wil praten over 1 Johannes 1 vers 9, is, belij jouw zonde, weet als wij ons zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, om ons zonde te vergeven en ons te reinigen. Zij behele exegese en ik daag de Veritas mensen uit om weer te gaan kijken naar dat gedeelte, dat het niet voor die mensen is, niet voor gelovigen, dit is zijn voor de gnostici en de christen beleid het niet. Je moet altijd op een andere manier weer het gaat verklaren, maar voor mij de beste is, wat heeft de Heer Jezus ons geleerd? Onze Vader, moet hij dan een christen zijn? Kan een niet-christen bidden onze Vader? Nee. En wat komt hij aan toe? Vergeef ons onze schulden. Dit zijn jouw verkeerde zondes. Zoals wat wij ook onze zonden. Dus hij leert het, ja.
Wij zijn in een Bijbelstudie groepje. En er is één mevrouw. Die heeft ook zulke gedachten. En ik dacht dat ze heel erg autistisch was of zo. En zij wou ook dat gebed niet bidden, zeg maar. Want ze zeggen, ja, onze schulden zijn gebeurd, moeten we niet meer over praten.
Ja.
Maar misschien is zij ook wel...
Dit is zo. Ik ga nou net kort voor jullie zeggen, ik was in Zuid-Afrika ongeveer 4 jaar geleden. In de hele klasses van gemeentes die mij ondersteunde en uitgezonden heb ik met de broeders gesproken over wat wij doen. En ik heb nogal gezegd hoe die Heere, weet, haatkraai zegen, mensen komen tot bekeren in dat geheiligde leven. En ik heb alles gedeeld. En toen, een van de gemeentes wat mij, voor mij en Amanda de meeste ondersteunde, staat een man op en hij zegt, wie Marius, wat jij hier gedeeld heeft, roept bij mij de grootste weerstand op. Ik verafschuw het. Hier is een boek, ga lees dit. Wie was dit? Joseph Prince. Joseph Prince. Ik wil bij hem stilstaan om aan jullie te zeggen, jij gaat hiermee te maken krijgen. Dit is niet een alverzoening. Maar het is iets, ik zie het in ons land, je komt bij mensen, ze raken niet meer gevoelig voor zonde. Jij komt in die kerken, hier is het voetbal, daar is het rugby. Dat erediensten verschoven gaat worden, want de mensen komen bij elkaar in het voordienst of na de dienst en ze kijken op de grote scherm in de kerk naar rugby. De dominee trekt zijn, zeg maar zijn Ajax of de, daar is het de Blauwbullen of de Leeuwen of wat ook al, zijn sweater aan en zo komt hij op de kansel. En daar, mensen gaan niet naar kerk en ze zitten met spoor. Begrijp je, daar is geen gevoelig van, ach, het is vergeven, ik hoef niet aan te denken. Mensen, het is zo gevaarlijk. Het is zo gevaarlijk. En de misleidingen worden steeds feller en feller en feller, maar niet zo duidelijk. Daar zeg jij, je voelt het aan, wat zit hier achter? Dit, Joseph Prince. En als je komt dat christenen ook hun zonde moet beleiden, oh, ik heb geen zonde, want het is vergeven. Wauw. Als je dit doet, goed, moet je gaan zeggen dat christenen niet meer zondigt. En dat hoor je ook, hier in Nederland, bekende sprekers, wij hebben fouten. Hier is een niet-gelovige en hij vertelt de leugen, dus zonde. Hier komt een christen en hij vertelt de leugen, dat is een foutje. Wat voor belachelijkheid is dit? Jij moet of zonde gaan redefiniëren, of je moet Gods heiligheid redefiniëren of anders gaat zeggen. Maar gelukkig, onze zonden zijn vergeven in Christus, maar ik kom naar God en ik weet, ik zeg, Heere, ik heb weer een leugen verteld. Wilt u mij vergeven? Om de relatie goed te houden. Dus de gerechtvaardiging is daar, maar om de relatie met God en een goede relatie te blijven handhaven en om jou bewust te houden van zonde, ja, beleid je dit. En dan weet je ook, wat geweldig. Hij reinigt jou, hij vergeeft jou, klaar, geweldig, is weer goed. Ja.
Dat is een beetje, de islam is ook zo dat moslims geloven dat profeten geen zonde kunnen doen.
De islam zegt ook voor allemaal wat niet kan gebeuren, dat zegt ook dat je geen zonde kan doen, de profeten, ja.
Nog iets? Nee. Ik wil net dat ze bijblijven. Ik wil niet dat allemaal het kan horen. Dus in de islam, de profeten, weet ook niets van zonde en verder.
De profeten in Islam die kunnen volgens moslims geen zonde doen, maar al die fouten maken. Dus dat is exact hetzelfde.
Ja, ik weet van een persoon die daast iemand in een vliegtuig zat wat een moslim was. En hij begon met hem over zijn geloof praten en hij sprak over zonde. En de man zegt, heb ik niet. Hij zegt, heb je nog nooit iets? Nee. Overspel? Nee. Zo ging hij door. En hij zei tegen hem, jongen, jij bent zeker trots op. Hij zei, ja. Hij zegt, daar is jouw eerste. Vond ik schitterend. Dus, ja. Maar het is interessant, nee. Ik heb het niet zo ingezien. Jij hebt mij nou een beetje weer lichtje gegeven. Ja, dit is inderdaad bij de moslims. En hier komt het terug. En de misleiding wordt in de laatste dagen meer. En ik wil niet dat jullie hier uitgaan en zeggen, Heere, ik ben bang. Nee, Heere, ik wil uw woord leren kennen. Ik wil dicht bij u leven, zodat ik niet misleid word. Dat is al wat ik jullie eigenlijk hiermee wil uitsturen. En ik kom aan het einde met een paar tips hoe jij moet gaan kijken. Dan moet men de heiligheid van God in zonde opnieuw gaan definiëren. Het gaat om verschil tussen rechtvaardig verklaren en heiligmaking. Dat weten jullie al, is al hier behandeld, is op Waardkraai behandeld, overal, maar goed. Maar de grootste gevaar, en ik mag zien hoe de tijd loopt, in de trend van vandaag, wat ik vind nog fundamenteel liggen aan waarom dit zo wordt, is hoe de sola scriptura, de schrift alleen, onderuit gehaald wordt. Is het een gevaar? Hoe kan dit gedaan worden? Door de sociale wetenschappen. Mensen, let op. Daar is het lijstje weer. Kom, we gaan kijken. Mensen zijn bijvoorbeeld in de bestuurswetenschappen. Management. Alles moet geregeld worden. Imago, resultaten, groei, getallen. Lees jij daar enig iets terug van in de Bijbel? Of wordt daar genoemd, verslag gegeven, dus wat gebeurd is? Maar nergens van, wat ik kan zien, van strategieën. De Heer Jezus zond zijn discipelen uit en zei, dit werkt niet, mensen. Kom terug, wij gaan, en dit, dan gaan we het zo doen, en dit gaan meer resultaten hebben. Ik vind het een vreemde manier van denken. En als ik in de Bijbel lees, soms, dan lijkt het mij de minderheid is waar de waarheid is. Wij zijn behept geraakt dat wij als gelovigen denken dat de Heere aan het einde gaat zeggen, goed zo, getrouwe en succesvolle dienstknecht. Daar staat goed zo, getrouwe dienstknecht. Gehoorzaam, getrouw, God wil doen. En dit wat God doet, goed gaat organiseren, prima. Ze hebben het in de kerk ook gedaan, fout gedaan met die diakenen, hebben ze gaat organiseren, wij gaan het zo doen. Maar het is om het God, en dan zegt ze, oké, zo kunnen wij beter doen. Maar hier is het verschil, wij doen dit om de resultaten te krijgen. Ik heb een probleem daarmee. En daarmee zeg ik niet alle management weg en alle bestuur, nee. Ik hoop jullie snappen het verschil. Als men zekere strategieën, modellen en technieken gebruikt, is succes gegarandeerd. Church growth movement. Kerkgroeibeweging. Mensen, de Bijbel is voor mij zo zeker dat enige geestelijke werk en vrucht daarop is Gods werk. En ik word geroepen om getrouw en in de waarheid van Gods woord dit te brengen. Professionaliteit en uitstraling die vaak meer gericht is op de doelgroepen en hun begeerte en behoefte dan op de opdrachtgever en zijn persoon. Wat willen mensen? Hoe? Waar? Enzovoort. Ik wil hier sneller doorgaan. Uiteindelijk is entertainment aan de orde. En dan gaan wij de bokken entertainen en niet de schapen hoeden en zoeken. Want wij gebruiken technieken. Dus programma wordt vaak belangrijker dan de waarheid. Oeps. Getallen zijn de belangrijkste. Karakter en uitstraling van het werk raken bijbelvreemd in werelds. Ik hoor van mensen wat in kerkraden waren en zeggen van, dat daar niet een bijbelse sfeer is, wij bidden en wij willen God zijn. Dit wordt niet gemanaged in dit en daar en dingen. Hoe kan de Heere zo een gemeente zegenen? Even een kort gebedje. Zo'n kort gebed even. Oké, nou gaan wij organiseren. Nee, laten we samen komen bidden en vragen. En dat er eenheid is en eensgezindheid. Voordat wij niet uitgaan in het doen. Voornamelijk moeilijke waarheden die succes kan beïnvloeden worden vermijden dit. Ja, je moet nou niet te direct dit brengt of dat, want dan komen ze niet meer. Ik zie niet dat Paulus zich daaraan, zeg maar, schuldig gemaakt heeft. Kom, wij gaan kijken. De heilige karakter en levenswandel van de werker worden steeds meer naar de marge geduwd. Hij heeft die kwaliteit, hij kan dit goed. Maar misschien is het een pijnhoop bij hem thuis. Eigenschappen waarop leiderschap berusten gaat verschuiven. Ik heb liever een onbekwame, godvrezende man, die in afhankelijkheid of vrouw van die Heere hem wil dienen. En ja, dat is niet altijd goed geregeld. En oké, nou, dit kan je altijd aanleren. Maar je kan niet de karakter van God aanleren in zijn werk in jou. Wat zegt Gods woord? Handelingen 2 vers 47 is net. En die Heere heeft dagelijks mensen toegevoegd. Matthäus 16 vers 18 en verder. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopend. Vader die in de hemel is. En ik zal mijn gemeente bouwen. Dit zegt de Heer Jezus. Dit is een Gods werk in ons en door ons. En hij zal zijn gemeente bouwen. Ik kan niet met al die gedoe. Waarvoor ben ik zo bang? Ik kan het vandaag met jullie delen. Dat ik voor de Heere kom. En jullie weten, ik werk bij Ikerg en bij Veritas. En dat de Heere mij zegt, Marius, alles gaat een vuur op. Want het was van jou. Snap jullie iets daarvan? Je kan een geweldige werk op poten zitten. Maar het gaat verbranden tot as. Het moet van de Heere komen. De sociologie. Ik ga niet naar de definities kijken. Nee, daar iets. Trends, gewoonte, gedrag en aanvaardbare normen uit de samenleving die haak staan op het woord van God worden als wetenschappelijk en meer gezagvol gezien. Nou, mensen, jullie weten wat al de discussies vandaag zijn, waar we bij lopen. De behoeften in de samenleving worden als de sleutel gezien om de samenleving te bereiken. En ik wil nou heel praktisch uitleggen. Hier is, stel je voor, iets wat ik niet wil dat men moet doen, maar ga het nou een beetje proberen visualiseren. Hier is de Heer Jezus met zijn 70 discipelen. Toen is het 72 uitgezonden. 2-2 gaan jullie uit. Goed, hier gaan ze. En dan zegt hij, waar jullie ontvangen worden, eigenlijk komt er al op neer, blijf, verkondig en ding, maar niet ga je naar de volgende huis. Ik lees niet van, oké, nu ga jij. En luister, als ze het niet accepteren, dan komen jullie terug. Dan gaan wij weer plannen, kijken wat zijn de behoeftes, hoe gaan we ze bereiken. Mensen, de realiteit is alsof wanneer je het evangelie brengt en iemand is nog niet open. Je bidt voor hem, je verkondigt nog aan hem wat het evangelie is. Maar hij is niet gereed. En wat jij ook al gaat doen om hem te bereiken, moet God doen. Dan ga je naar de volgende. Hij is nu nog niet gereed, misschien morgen, overmorgen, een weekje, een jaar later, ik weet het niet. Maar zien, wij zijn zo verdorven geraakt door alles dit. Wij willen eigenlijk niet onsuccesvol zijn. Dus wij gaan linksom of rechtsom die mensen krijgen. En dan moeten wij maar leuke dingen gaan verzinnen dat het leuk zijn om daar te komen. Jij gaat daarvan kapot. Want die gaan op de wereldse manier proberen om ze vast te houden. Trek ze met het woord, houd het interessant, maar dit moet niet jouw drijfveer zijn, ja?
Maar er zijn elkaar, dus ik probeer het ook aan te sluiten bij de mensen op de Arjenpagus, zeg maar.
Ja, dus aanknopingspunt, prima.
Ja, precies.
Hij zegt, een onbekende God, maar kijk dit nou daar. Het is maar zo'n mooi voorbeeld, ik weet dat het wordt vaak genoemd. Paulus zag in de samenleving, ze hebben hier een onbekende God, maar alle andere goden. Dus hij pakt dit als een aanknopingspunt. De vrouw, Samaritaanse vrouw, ook water, aanknopingspunt. En dan gaat hij duidelijk door. Hij sprak over de oordeel. Ik wil jullie over die, hij heeft jou geschapen, oordeel. En hij begon over Christus en de opstanding, dat begon ze hem uit te lachen. Juist vandaag zullen zij zeggen, Paulus, jouw dommie. Jij hebt alle uitgelezen hooggeplaatstes van de wereld, de topfilosofen, en dan breng je het evangelie nu. Bouw een relatie. Win ze eerst over. En weet jij, daar zit waarheid in. Maar, dan komen ze nooit om het evangelie te brengen. Gewoon een liefde, eerlijk vraag, Heere, hoe kan ik aan die persoon het evangelie brengen? Dan zit hij nu van, hey, jij gaat bekeren. Nee, je hebt een relatie en je probeert het over te brengen, je vraagt voor openingen. Maar moet niet denken dat jij met al die technieken zo iemand dichter bij de Heere brengt. Liefde, het evangelie brengen, is de mooiste en de eerlijkste manier. Wij hebben een club gehad, een serie, een eenmalige les, De Circus. Dit ging in de club over een jongen die tot geloof gekomen is, die bij een circus gewerkt heeft. En na de club, toen kwam een jongetje en hij zegt, jullie zijn niet eerlijk. Waarom? Jullie zeggen circus, maar het ging eigenlijk over Jezus. Hij heeft gelijk. Wij hebben misleid. We hebben het beleefd weggedaan. De druk op de politieke correctheid. Druk om onderwerpen in de samenleving wat gevoelig liggen zoals zonde, gezag en dat moet. Ik ga het hier niet in, maar Jezus is de enige weg tot God. En men moet de boodschap brengen in de context die de persoon gemakkelijk zal voelen. Pas de boodschap aan. Het zijn allemaal dingen en ik heb het ook al gezegd. Iemand wat in jouw kerk komt en hij is niet een gelovige, kan niet thuis voelen als de Heere werkelijk daar is. Hij mag welkom voelen, maar niet thuis. Hier wordt over zonde en vergeving en lofprijzen naar God en wie en wat hij in jouw leven gedaan heeft. Hoe kan een niet-gelovige thuis voelen? Tenzij Jezus dan niet aanwezig is. Hij moet welkom, kom, welkom. Maar hij moet zien, de mensen houden echt van elkaar. Hier is iets bijzonders. Ik ga het sneller, want ik wil afsluiten. Nog 10 minuutjes. Belangrijke opmerking. Onderzoek. Is het om het evangelie dan aan te passen, zodat mensen het zouden accepteren? Is dit waarom het gaat? Was het nodig om eerst de enquête te houden, wat ik alles nu genoemd heb? Als men afgewezen wordt, hoe moet men erover denken. Bijvoorbeeld, wij zijn zo bang dat mensen naar ons toe komen en zeggen van, als ik over hier Jezus wil praten, en mensen, ik herken dit. Dat je bang bent. Dit is een andere discussie. Want de mensen gaan jou afwijzen. Hier zit mensen wat al zeker vreselijke afwijzingen gehad hebben. Omdat jij iets probeert voor de Heere te doen. Maar dit zegt niet dat jij niet het goed doet. Het zegt de mensen wil het evangelie niet horen. En het zegt verder, kan je gaan denken van, heb ik het duidelijk, heb ik het in liefde gedaan, dit is goed. Maar de mensen zitten niet te wachten op het evangelie, tenzij God hun harten voorbereid heeft. De zaaier. Interessant hoe Paulus naar de dingen kijkt. Hij zegt, God heeft het behaag om door de dwaasheid van de prediking die mensen zalig te maken. Hij zegt dan, de Joden vragen om tekens, dat is hun behoefte. Grieken zoeken wijsheid, dat is hun behoefte. En dan zegt Paulus, daarom hebben wij vergaderd en besproken, hoe gaan wij bij die behoefte het evangelie aan doen slijten? Nee, maar wij verkondigen Christus en hem verkondigen, en hem gekruisigd. Dit is de Bijbelse manier. En daarmee zeg ik niet, niks van die andere dingen, kijk uit. Maar het verlamt de christendom. Ik ga terwille van de tijd, de sociologie wil ik niet, vind ik net iets bij de psychologie kom. De psychologie, ik wil ook niet de definities. Maar de psychologie, bijvoorbeeld het verschil tussen dat de mens centraal staat in zijn behoefte. Ik heb het al hier ook genoemd van mensen wat bijvoorbeeld zou zeggen van, ja, je moet eerst jezelf lief kunnen hebben voor je God lief kan hebben. Hebben jullie dit al gehoord? Matthäus 22. Je moet de Heer je God lief hebben. Je moet je naaste lieven als jezelf. Dus je moet eerst jezelf lieven. Maslow, dat hele piramide situatie. Verwezenlijk jezelf, dan ga je openstaan voor God. Waar vinden wij dit terug? Beslis niet in Matthäus 22. Wij moeten de Heer je God lief hebben. Je moet de Heer je naaste lief hebben. Bijzin, zoals wat jij reeds jouzelf lief hebben. Op een ander niveau. Jij moet jouw groente lusten. Jij moet jouw fruit lusten, zoals wat jij snoep lust. Dus je moet eerst snoep lusten voor jij jouw groente en fruit gaat lusten. Klopt het? Dit zeg eigenlijk, je houdt reeds van jouzelf. En dat is, klopt niet. Alles draait om jou, maar je moet God in jouw naaste lief hebben. Zo komen al die dingen in. En wij denken, wauw, ja, dat klinkt goed. Gaan denken nou. Ik wil afsluiten. Wat is de oplossing? Blijf bij de Heer. En wat blijf in mij, zegt de Heer Jezus in Johannes 15. De tweede is, en Adriaan heeft het vanochtend genoemd, stille tijd, Bijbelstudie. Mensen, ik kan jou niet zeggen hoe belangrijk is het. En ik praat uit ervaring. Als het te druk raakt en ik kom niet daaraan toe, dan zie ik raak niet meer zo scherp op dingen. Gebed. Heere, ik heb nou gehoord van die vrouw in ons groep. Heere, wat is hier? Leid mij dat ik kan zien wat zit in haar. Hoe denkt zij? Wijs mij in uw woord, wat zegt uw woord hierover? Het is een worsteling. Lees goede boeken en stel je niet bloot aan gif. Wees voorzichtig om vooral op internet te gaan net snuffelen en af te plukken en dingen als je niet weet wie of wat hier iets zegt. Als je redelijk onderscheidingsvermogen hebt, kan je gaan en dan kan je gaan zoeken en zeggen, ja. Wees net voorzichtig dat je niet alles binnenhaalt. Zoek een paar geestelijke vaders, lees hun boeken, luister naar hun preken enzovoorts. Ik heb zo'n paar. Arjan heeft een paar. Zeker dat zijne misschien niet altijd overeenstemt met mijne, maar maakt niet uit. Nee, jij zit meer in, ik zit veel meer in de Engelse cultuur. Ik ben in Zuid-Afrika, dus Sproul, denk dit, kennen jullie niet. Ja. En Piper kennen jullie wel. En MacArthur en die mannen. Ik luister, ik lees. Als ik iets hoor, dan ga ik kijken wat zegt die mannen. Dan zeg ik, ja, oké. Dus krijg voor jou mannen wat je zegt van hiermee, ik weet hun karakter, hun liefde voor de Heer en hun waarheid. Terwijl Sproul, een oer, Bieke is ook op die lijn, een oer-reformator is. Ja, en MacArthur is een dispensationalist bekeringsdoop. Dan denk jij, hoe is het? Dat gaat niet de kerndingen. Maar weet je wanneer zij over die dingen sprak? Praten ze op elkaars conferenties en bemoedigen zij elkaar. Geweldig. Krijg een accountability persoon tegen wie je kan praten en soms vragen stellen. Ik zit hier mee. Heb jij zicht daarop? En dan krijg u de onderscheiding, het vermogen om de biljetten. Hoe meer jij jou hierop richt. Ik weet niet, Arjan, of jij hier iets nog kan toevoegen om ze mee naar huis te sturen, maar ik ben eigenlijk klaar. Mag de Heer jullie echt helpen om alert te zijn. En ik wil niet dat jullie hier nou voor elke dwalingkie onder de boom gaat zoeken, maar dat jullie zo lief worden voor de Heer Jezus, zodat jullie hem niet wil kwijtraken. Dat is mijn gebed. Dank u.